Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering weer eens tijd voor een industrie-special. En we hebben het deze keer over de wereld van digitale veiligheid.
Ja, een van de meest interessante en snelst groeiende industrieën van deze tijd.
Ja, en daarvoor schakelen wij de expertise in van de bekendste cybersecurity-expert van Nederland, Ronald Prins.
Ja, de oprichter van Fox IT en Hunt en Hackett.
We hebben het over voorkomen van hackaanvallen, maar ook juist over de detectie daarvan. En ja, wat je als belegger kan met al die bedrijven die werkzaam zijn in deze groeimarkt.
Laten we snel beginnen.
Ja. Je bent nu natuurlijk ongeveer de bekendste cybersecurity expert van Nederland. Maar wat ik zo leuk vind altijd aan dit soort verhalen is, het begint heel vaak thuis bij de computer van vader. Wat was nou die aantrekkingskracht van die computer? Weet je dat nog?
Nou ja, het was wel een magisch apparaat. En voor mij kwam dat een beetje in de eerste helft van de 80e jaren voorbij. Mijn vader zat al heel erg in die computerwereld die er toen eigenlijk ook net ging ontstaan. Dat was omdat hij het gokken op de paardenraces op de renbanen organiseerde op Duindicht en Groningen en Hilversum en zo. Mm-hmm. En had hij een computer in een hele grote bus staan en die moest er rondrijden. Nou ja, en daar was hij altijd al mee bezig. Dus toen had hij voor mij al heel snel een VIC-20 gekocht. Een heel simpel computertje, als dat zullen we nu vinden. Maar dat was een magisch apparaat waarmee je kon programma's maken. En ik zat toen net op de middelbare school en dan moest je allemaal rekenopdrachtjes doen. Ik kon supersnel met die computer uitvoeren. Dus dat was wel heel leuk om te ontdekken. Maar mijn vader merkte ook wel dat ik wat meer tijd in mijn computer stopte dan in mijn school. Ja. Dus de cijfers die gingen niet zo goed. Dus had hij een fysiek slot gemaakt om te zorgen dat hij pas als hij thuis was, kreeg ik een sleuteltje en dan kon ik de computer aanzetten.
Ja.
Maar daar merkte ik van, dat zit mijn eerste hackers spirit kwam er wel naar boven. Van nou, dan kan je gewoon met de twee krokodillenbekjes en een touwtje eromheen, kon ik dat slot wel overbruggen. Levensgevaarlijk, want ik moest met een Stanley mesje dan de 220 blootleggen.
Ja.
Maar ja, het is. Ik vind computers magisch. Ja, sowieso het gewoon gebruiken, dat vind ik leuk. En ik ben een enorme nerd en fan van allerlei nieuwe gadgets en alles. En ik sluit alles aan in mijn hele huis. Ik heb denk ik 300 IP-adressen thuis, zeg maar. Met allemaal apparaten. Omdat je er zoveel mee kan. En aan de andere kant doe ik dat misschien ook wel, omdat ik dan ook wel een beetje inzicht heb hoe je het kan misbruiken. Maar het is een hele prachtige wereld om op los te gaan. Ja,
want ben je eigenlijk ook een soort van geboren als een soort van hacker, even tussen haakjes, dat je dat soort van mindset, een soort van gedachtegang die je moet hebben?
Nou ja, dat is denk ik wel een goeie. Want er zijn veel mensen die vragen, hoe kan ik een hacker worden? En je kan natuurlijk allerlei cursussen volgen en Capture the Flag challenges doen. Hè. Als je dat inderdaad wil doen, dan ga je gewoon online kijken. Zoek je op Capture the Flag CTF, lijkt er bijna op. En dan kan je wedstrijdjes vinden en dan kan je leren hacken. Maar je merkt wel dat je meer nodig hebt dan alleen maar de theorie en iets van die techniek. Je moet echt een mindset hebben van gewoon, ik wil gewoon fucking slimmer zijn dan degene die dit gemaakt heeft. Het zal mij toch niet gebeuren dat ik hier niet doorheen kom. En wat je veel merkt is dat die hackers, ja, die heel erg lang proberen ze iets te fixen of ergens doorheen te komen. En om 3-4 uur denk je, nou, ik ga maar naar bed. En dan lig je in bed. En dan kan je nog niet slapen. En dan denk je door. En dan denk je om 5 uur, ja, fuck it, ik ga gewoon mijn bed weer uit. Ik ga dit nu weer proberen.
Ja.
En als je dat niet in je hebt, Dan zal je nooit zo'n tophacker worden, volgens mij.
Ja,
het echt. En het komt dus niet alleen in computers terug. Je ziet ook diezelfde jongens zijn bezig met lockpick-setjes en die proberen cilindersloten te openen op een andere manier. En het eigenlijk zit er ook heel veel drijf in om toch te laten zien dat je slimmer bent dan een ander. Dat is het. En of dat je denkt, ja, iemand heeft iets bedacht zodat ik dit niet kan, maar dat moet ik toch kunnen omzeilen. Ja.
De uitdaging en het oplossen en het geheime ontfutselen en het ontrafelen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat iets is waar je bloed sneller van gaat stromen. En nou, er zijn mensen die kunnen heel goed hacken en die kiezen voor de verkeerde kant. Die slaan het foute pad in, zeg maar. Ja. Maar jij koos voor het goede pad. Jij ging werken voor de overheid, voor de AIVD heb je gewerkt. En je bent daarna in 1999 begonnen met
Fox IT.
Ja, ik zocht de naam van je partner.
Menno van der Marel.
Menno van der Marel. Ja. En daar heb jij een bedrijf mee opgericht, 1999, Fox IT. En daarmee waren jullie eigenlijk de pioniers in de cybersecurity wereld.
Ja, denk het wel. Ja, het was toen was een interessante tijd om dat te doen. Want dat was eigenlijk ook net dat de bubbel van internet aan het klappen was. Dus het was, mensen vonden IT maar heel irritant. En er werd heel snel op bezuinigd. Maar we hadden wel de mazzel dat wat daar stond aan IT, dat wouden mensen toch wel veilig hebben. Dus de security werd wel een relevant aspect. En wat we toen konden doen is ook wel omdat, voor de BVD heette het toen eigenlijk nog, wat nu de AIVD is, werkte ik bij het gerechtelijk laboratorium. Dat heet tegenwoordig het NFI. En heb ik heel veel contact gehad met de politie en alles. En wat wij daar deden was eigenlijk juist het breken van de apparatuur die criminelen gebruikten. En dat waren, we hadden toen nog geen mobiele telefoons, maar HP100, Organizer heette dat.
Mm-hmm. Oh ja, ja.
Een MS-DOS-machientje. Daar draaide van alles in en dat gebruikten ze om een hashboekhandel bij te houden of alle leningen die ze hadden. En die moesten gekraakt worden. En die politie had dus door, als ik spullen bij de jongens breng, dan de dag daarna kan ik het ophalen en hebben ze de inhoud voor me.
Yeah.
Dus, maar hoe zit het dan met onze eigen spullen eigenlijk? Dus dat was wel de fase dat steeds meer gedigitaliseerd werd en dat mensen dus ook wel die vraag gingen stellen van hoe krijgen we dit veilig?
Ja.
Dus het was wel mooi de ruimte. Maar we heten ook Fox IT, want het was een samentrekking van forensic IT experts. Dus ook wat we veel gedaan hebben is eigenlijk forensisch onderzoek samen met de Big Five, toen nog nu Big Four, dus de Ernst & Youngs en de Deloitte's.
Ja.
Ja, die liepen tegen allerlei fraudeonderzoeken op en dat werd ook steeds meer in computers gedaan. En die mensen zijn heel goed naar cijfertjes kijken, maar haal dan maar uit je computer wat er nou precies gebeurd is.
Ja.
En dat gingen wij dus ook voor hen doen.
Ja, dus je bent eigenlijk met deze hele wereld die volwassen aan het worden werd en steeds nodiger en steeds groter, daarmee ben jij opgegroeid en groot geworden.
Ja, ja. En totaal nooit met de idee van ik wil een bedrijf starten. Menno had dat wel wat meer. Die had wat andere dingen ook wel gedaan. Die had zelfs zijn eigen online reisbureau en zo in die tijd.
Ja.
Dat is dan jammer geen booking.com geworden. Maar nee, we hebben gewoon een bedrijf gerund omdat het leuk was om wat te doen. En nooit met het idee van we moeten daar waarde in creëren, weet ik veel allemaal.
Van als liefhebber eigenlijk.
Ja.
Want, kijk, de cybersecurity is tegenwoordig meer een paraplu-term. Kan je eens een soort van Jip-Jarneke taal uitleggen wat het nou precies betekent?
Ja, het is heel breed en je hebt honderden definities. Maar voor mij is het het vakgebied waarbij je bezig bent om te zorgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van digitale spullen. En dat kan heel breed gaan van dat je op papier dingen regelt met mensen van je moet dit soort type wachtwoorden gebruiken en allerlei procedures hebt rondom vier ogen voordat je iets mag regelen. Voordat je een transactie mag doen bijvoorbeeld. Tot aan de andere kant heel diep technisch dat je naar de bitjes en de bytes gaat kijken van wat gebeurt er nou precies op zo'n netwerk. En ik zit denk ik zelf heel erg meer aan die technische kant. En ik heb ook echt wel het idee dat en dat doe ik alle mensen die met awareness bezig zijn, doe ik vast wel enorm tekort. Maar ik heb het idee dat het een verloren strijd is. Dus er wordt heel vaak gezegd, alles wat misgaat in zo'n computer, uiteindelijk heeft een mens dat gedaan.
Mm-hmm.
Omdat er slechte wachtwoorden gekozen zijn, of omdat iemand hetzelfde wachtwoord ergens anders heeft. Of een systeembeheerder heeft niet een patch gedraaid. Wat, jouw luisteraars snappen dat. En,
jawel.
Nou ja, jullie hebben Macs, maar Windows moet je elke zoveelste dinsdag moet je gaan rebooten. Dat is de eerste keer dat je computer weer reboot. Omdat je dan updates krijgt en hebben ze allemaal security dingetjes gefixt.
Gaatjes dichten.
Ik kreeg net van gisteravond van iPhone opeens een push emergency security. Ik weet niet of iedereen dat krijgt.
Ben je gisteren pas gehad?
Ja, een tweede.
Oh, een tweede. Oh, het viel mij dus op. Ik heb hem vorige week dus gehad.
Oh, ik heb niks gehad.
Je moet hem, ik heb aan een hele familie veel, je moet hem updaten.
Gaan nu doen, vooral als je getarget wordt, denk ik, is het
relevant. Oké, maar dat was een bericht van, je moet je telefoon updaten.
Ja.
Komt zelden voor bij Apple.
Ja, zeker zo'n out of band.
Ja. En die update is ook echt binnen 10 seconden gedaan. Dat is echt heel die telefoon wordt ook niet gerestart.
Nee, dat is zo gebeurd.
Okay.
Maar dus die mens, daar wordt altijd naar gekeken. Maar ik heb geconcludeerd als een heilloze weg. We kunnen die mensen niet beter opvoeden dan we nu al gedaan hebben.
Dus dat is wat je zegt van je gaat de awareness mee tegen het hoofd stoten. Mensen die bezig zijn met bewustzijn van zorg dat je goede wachtwoorden hebt. Dat is eigenlijk al onbegonnen strijd. Dat is te laat.
Dat doen we eigenlijk al 20 jaar voor mijn gevoel.
Ja.
En dat werkt niet. De rat race is dat de criminelen winnen eigenlijk. Die innoveren sneller dan dat wij bezig zijn om te verdedigen.
We lopen achter de feiten aan.
Ja.
En wat zou dan een mooie alternatief daarvoor zijn?
Nou ja, ik denk dus met technische middelen kijken wat gebeurt er op zo'n computer. En
detectie eigenlijk dan.
Ja, detectie. Als je heel grofweg kijkt naar security maatregelen, dan kan je zeggen van je kan preventieve maatregelen hebben. Dus dat zijn dus dingen als firewalls en moeilijke wachtwoorden. Je kan detectieve maatregelen hebben, dus detectie. Dus proberen naar boven te halen wat gebeurt er in die computer. En als laatste is dan de respons. Dus als het misgaat, dan moet je ook slim reageren en kijken wat gebeurt hier nou. En
ja.
Proberen te, zeker met ransomware, te zorgen dat het niet verspreidt over het hele netwerk.
Ja.
Dat iedereen zijn computer opeens plat ligt.
Geïsoleerd. Ja.
En voor mij vind ik altijd, en dat is tot op de dag van vandaag, dat er veel te veel geld wordt uitgegeven door bedrijven aan preventieve maatregelen. En niet voldoende aan detectiemaatregelen. En je moet natuurlijk echt wel die preventieve dingen ook doen. Dat is een beetje low-hanging fruit.
Mm-hmm.
Maar als je het verschil wil maken, moet je in die detectiehoek zitten. En dat komt omdat eigenlijk als je gewoon nooit kijkt in je netwerk wat er gebeurt, en een aanvaller heeft onbeperkte tijd, er is altijd een keer iemand die een foutje maakt, die wel een zwak wachtwoord heeft, of die wel een keer op een linkje klikt wat hij niet had moeten doen. En als je dus nooit in het netwerk kijkt, heb je gewoon niet door dat er wat gebeurt in het netwerk.
Je zit eigenlijk gewoon in mensen in je huis zonder je
het
door hebt.
Dat is het. En wat we dus in de fysieke wereld, en daar kan je eigenlijk soms nog eens wat uithalen, van als je kijkt hoe we daar nou beveiliging goed willen regelen. Jullie woonhuizen zijn niet veilig omdat je een supergoeie ramen hebt of zo, waar je niet doorheen kan gooien met een steen. Of je hebt geen supergoeie sloten. In principe wordt er weinig ingebroken in woonhuizen, omdat er een pakkans is om voor de criminelen. Want als ze dat doen, als ze inderdaad die baksteen pakken en ze gooien die ruit in. Ja, overdag zien mensen het en 's nachts horen mensen het misschien. Ja. En die kunnen 112 bellen. En die mensen die dat dus horen, dat is je detectiemechanisme.
Ja, of je hebt camera's.
Of je hebt een alarmsysteem.
Ja.
En dat is zeg maar wat mij gerust doet slapen. Dat is dat ik een alarmsysteem heb en ik heb een hond.
Mm-hmm.
Een hele grote hond.
Ja.
En dat werkt een beetje preventief, dat bordje.
Die slaat sowieso aan.
Die slaat aan en die reageert ook.
Ja. Maar je gaat met preventie nooit het hele risico uitbannen dat er een keer iemand binnenkomt, omdat we achter de feiten aanlopen en criminelen gewoon best wel slim zijn.
Ja, is preventie niet over het algemeen en awareness gewoon veel goedkoper, veel makkelijker te implementeren? Want detectie, daar kom je in een hele specifieke expertise terecht.
Ja. Want inderdaad, preventie is vaak, ik koop gewoon nog een firewall, die zet ik neer, die zet ik aan. Er komt even een IT-jongen langs, die installeert het. Die zegt, nou, het is allemaal goed. En deze vinkjes, als dat groen is, dan doet hij het, hoor.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is, maar een firewall laat alleen maar mails door en browserverkeer. En daar komt ook die hacker gewoon doorheen. Dus die firewall heeft niet heel veel nut, zeg maar. Maar ja, dat detecteren, dat is een kunst. En wat je nu wel ziet, is dat wel meer organisaties dat doorhebben, dat dat waardevol is. Dus dan krijg je ook oplossingen die op jouw laptop gezet worden. Dat zijn de moderne antivirus software.
Ja.
Ja, en die software die kijkt een beetje mee wat draait er nou op jouw computer. Maar als je dat weer alleen technologisch doet, ja, dan verzand je in de false positives. Dus allemaal alerts die naar boven komen over dat er rare dingen op je computer gebeuren.
Ja.
Je hebt er echt wel menskracht achter nodig. Alhoewel dat nu wel een klein beetje aan het schuiven is, omdat AI ons gaat helpen.
Dat is uiteindelijk toch. Yeah. Dat is ook wel een vraag die ik eigenlijk wat later wilde stellen. Maar nu we toch over beginnen. Is dat eigenlijk een goede cybersecurity, is eigenlijk meer detectie. Ik kan dus eigenlijk gewoon niet gedaan worden zonder machine learning. Daar zit uiteindelijk toch de grootste winst. Je krijgt zo'n hoeveelheid aan data. Bijvoorbeeld CrowdStrike, dat is een bedrijf die in cybersecurity doet.
Ja.
Waar ik ook positie in heb. De CEO heeft verteld dat ze dus meer aan data binnenkrijgen per dag dan er tweets zijn in het hele jaar.
Ja.
En de truc is eigenlijk om in die grote datastroom met machine learning om te kijken of ze daar een filter in kunnen doen en daar kunnen detecteren.
De vraag is wel of dat de beste strategie is, hoor. Ik moet zeggen, mijn huidige bedrijf, Hunt & Hackett, wij hebben ook een strategie van geef ons maar al je data en wij halen er wel uit of de hackers zijn. Maar je moet ook oppassen dat je niet te grote hooibergen maakt waardoor die naald moeilijk te vinden is. Het is soms ook gewoon vrij simpel door te analyseren wat voor soort verkeer zie ik nou 's nachts op een ouderwets netwerk, niet in de cloud. Maar wat voor verkeer zie ik over de touwtjes lopen? Dat kan je allemaal best wel uit de switches halen. En heel veel organisaties hebben 's nachts een backup om 3 uur. Nou, dan zie je even een piek.
Ja.
En die stopt om 4 uur weer. En dat is het. En voor de rest is het vrij rustig. En als je opeens wel verkeer ziet midden in de nacht.
Ja.
Ja, dan is iets waar je op kan triggeren. Dan heb je niet echt heel veel data voor nodig. Maar dan moet je gewoon.
Dus afwijkend patronen.
Patronen. En dan moet je wel detectie engines voor hebben. En die moet je misschien ook alweer tweaken per ja, vanuit ons perspectief per klant die we aan het monitoren zijn. Dus je hebt ook een inleerperiode van dat je weet wat is eigenlijk de soort footprint, wat hoort hier.
Ja.
En wat is dan de afwijking? Dat is waar we op gaan reageren.
Maar dat is wat natuurlijk machine learning heel goed kan doen. Want wat ik een beetje heel begrepen is dat ze dus eigenlijk eerst heel veel data moeten verzamelen. Dus ze verkopen heel veel modules.
Ja.
Dus de grote kostenpost zit hem vooral in het opstart met een klant. Heel veel data verzamelen, zodat je een soort van een nulmeting kan doen. En daarop kan je dus een soort van pattern recognition doen.
Ja.
En, daar kan je meerdere modules op plakken. Die dan weer een bepaalde specifiek dingetje doen. En daar elke module is dan voor zo'n... relatief een hoge bruto marge. Maar het zit hem vooral in eerste instantie een nulmeting doen om in de toekomst afwijking te kunnen detecteren.
Ja. Maar en ik denk wel dat je in dit veld ook onderscheid moet maken tussen of je gehackt wordt als een opportunity door die hacker of dat je echt getarget wordt. En voor de meeste mensen is het, dat is net als met woninginbraken. Er zijn niet heel veel inbraken waarbij de inbreker al weet, ik moet in dat huis per se zijn. En meestal lopen ze gewoon langs en zien ze ergens een raam openstaan. Dan gaan ze daar naar binnen. Ik denk dat dan de basale strategie kan werken met een hacker die gewoon een beetje aan het rondscannen is. Waar kan ik naar binnen? Als ze per se bij je naar binnen willen, dan gaan ze ook onderzoeken, wat gebruik jij aan detectie?
Mm-hmm.
En als hij weet wat voor een detectie er is, dan weet hij ook hoe je onder de radar kan blijven.
Ja, oké.
En dat is een beetje meer de wereld waar ik zit. Hè. Uiteindelijk, je kan een hele piramide bouwen van complexiteit, van hoe goed je bovenin zit, zeg maar de meest waardevolle targets. Daar moet je ook je meest je best voor doen om die te beveiligen. En onderin zitten zeg maar alle consumenten. Jouw iPhone. En daar kan je dus met basale dingen kom je al een heel eind. Maar bovenin wordt het steeds moeilijker. En ik vind dat vakgebied bovenin.
Ja, ik kan bijvoorbeeld denk ik ASML. Dat is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Ja. Dat er mogelijk wat informatie gestolen is. Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van een bedrijf. Dat heel vaak getarget wordt.
Ja. En wat je daar dus ook ziet is dat. Omdat het getarget wordt. Zou het zomaar kunnen dat daar het land. Wat vaak statelijke actoren. Dus een inlichtingendienst van een ander land. Die probeert naar binnen te komen. Dat ze het niet alleen proberen via de digitale weg naar binnen te komen. Maar dat ze ook humint inzetten. Dus personen. Dus iemand vanuit dat land die gaat daar werken. En die krijgt van binnenuit toegang tot allerlei systemen. En neemt dus een USB-stickje mee om data op te zetten. En dat is dus als je te simpel kijkt naar dit probleem. Dan ben je heel erg geneigd om alleen maar naar die afwijkingen te kijken. Die normaal door hackers van buitenaf veroorzaakt worden. Maar iemand die al credentials heeft, die gewoon mag inloggen. Die dus niks stout doet in feite.
Mm-hmm.
Een stuk moeilijker om van te zien. Dat hij opeens een hele folder tree aan het kopiëren is. Wat hij normaal niet doet, want dat niet bij zijn werk
dat maakt de natuurlijk het vak natuurlijk wel heel leuk. Want je moet constant andere kanten belichten.
Dus ja, het is een verschrikkelijk leuk werk. Maar ik merk wel dus dat het dat die aanvallers echt steeds slimmer worden. En steeds breder ook zoeken hoe ze dus uiteindelijk een pad naar binnen weten te vinden. Want de belangen zijn zo verschrikkelijk groot. Ja.
Kan je ons eens meenemen? Want je bent in 1999 begonnen met Fox IT. En dat is dus even 24 jaar later. Hoe kan je ons meenemen in die 24 jaar? Wat is er allemaal veranderd? Hoe is het een beetje begonnen en waar zitten we nu?
Ja, nou ja, de hele grote stappen is inderdaad van in het begin deden we helemaal niks. Dan was het gewoon een computer en er zat een wachtwoord op. Maar ja, dan zat er altijd bijvoorbeeld nog een voor de systeembeheerder. Die had altijd nog een super wachtwoord waar die altijd, dat was handig, want die kon die ook mee inloggen. Maar dat op een gegeven moment stond dat gewoon in de manuals wat een default wachtwoord. Dat zie je nu nog soms wel met een, als je
post
een
wifi router koopt.
Nou ja, maar als je dat dan wist, dan kon je daarmee binnenkomen.
Ja,
wat was field agent en zo. En bij Cisco, of bij Fax was dat. Maar goed, dus dat zag je er. Er werd heel veel opgebouwd aan IT door hobbyisten, die gewoon mensen die zelf de eerste computers mee naar binnen namen en dat zelf maar aansloten. En uiteindelijk zijn dat dan de IT-bedrijven geworden die dat dan gingen opbouwen. Maar dat vind ik ook wel een interessant aspect, is dat, en dat is allicht wel ten positieve aan het veranderen hoor, maar dat IT'ers niet per se de beste security mensen zijn. Want iemand die gewoon een netwerk in de lucht wil houden, die wil het zo vriendelijk mogelijk maken voor zijn medewerkers die er werken.
Ja.
Die wil bijvoorbeeld two-factor voorkomen. Dat is dat vinden mensen lastig. Ja, we zijn er nu al aan gewend volgens mij. En heel veel moeite is het niet om even een QR-codetje te scannen of zijn cijfertjes in te typen. Het geeft mij altijd wel een prettig gevoel eigenlijk dat ik het moet.
Ja.
Maar er zijn ook een hele fase waar we doorheen moesten om mensen zover te krijgen en te accepteren dat ze dat doen. En ik merk nog steeds, ik zit nog bij de overheid, ook nog wat commissies, dan zit ik daar te piepen van jongens, krijg ik al die stukken binnen op mijn iPad. Het is best wel heel gevoelig. Ik heb nog nooit een zescijfer. Ik kan niet eens aanzetten dat ik two-factor wil. Nee, dat moet die systeembeheerder doen. En dan word je teruggefloten door een voorzitter. Die zegt, ja, dat is lastig. En dan hebben we niet bij onze stukken. En dat gebeurt nu nog steeds.
Ja, dus het is daar, een vak apart.
Is trouwens wel een stukje waar awareness helpt.
Ja, oké. Okay. Ja.
Op dat soort aspecten.
Ja.
Wat nou goede maatregelen zijn.
Ja, precies. Maar cybersecurity is in principe gewoon echt een vak apart. Wat niet per se bij een IT'er hoort.
Nee.
Iets anders.
Het is, en ik denk, ik heb ook al de spijt gehad dat we Fox IT hebben genoemd. Want we hebben onszelf daarmee in dat IT-hoekje getrokken.
Ja. Ja.
Maar we hebben heel vaak, ook als we een onderzoek gingen doen, of nu nog steeds doen, merk je nog wel eens dat er wat wrijving is met de IT-afdeling. Want je gaat in feite hun werk beoordelen en er komt een rapport. Hè, de CFO vaak of CEO vraagt of van, joh, wat is nou precies gebeurd. Ja, die willen dan een rapport zien. En dan moet je toch gaan wijzen op wat de IT'ers niet goed hebben gedaan. Dus het is ook wel, ik heb ook wel eens gemerkt dat je gewoon niet alles te zien krijgt. Of dat ze proberen dingen achter te houden waar zij geblunderd hebben.
Ik kan me dan nog herinneren, met mijn vorige bedrijf deden we ook, huurden we af en toe externe bureaus in die dan er binnen mochten komen met pentesten en zo. En, en we allemaal lagen van, in eerste instantie krijgen ze geen toegang. En dan op een gegeven moment ging je ook dus zelfs de codebase geven om te kijken of ze aan de hand van de codebase dan nog iets konden vinden.
Ja,
dat legt natuurlijk heel erg een soort van bloot dat developers fouten hebben gemaakt.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat je een cultuur hebt, dat ze daarvan leren en dat het mag.
Maar het is wel, ik ben me later ook wel steeds meer gaan afvragen, wat is nou de waarde van zo'n pentest? Hè? Een gesimuleerde inbraak, waarbij je dus inderdaad de hackers hun gang laat gaan. En ik vroeg me dat vooral af, omdat als je een goede pentestgroep hebt, in meer dan 90% van de gevallen lukt het gewoon om de worst nightmare uit te voeren. Hè? Dus we hebben ook 20 miljard overgemaakt, een keer bij een pensioenfonds en alles. En, en sluizen opengezet en met pompen van de dijken gespeeld. En heel voorzichtig.
Uh-huh.
Maar eigenlijk lukt altijd alles wel, als je maar lang genoeg kan inzetten. En dan kan je dus een lijst opleveren met van, zo hebben wij het nu gedaan. Hè, zo konden we aan dat geld komen. En zeggen, deze 10 fouten heb je gemaakt, waardoor wij ons dat gelukt is. Dan gaan ze die 10 maken. Maar heb je het dan opgelost? Want als je ons 3 maanden later weer los laat gaan, dan komen we gewoon een ander lijstje met 10 dingen aanzetten.
Op een andere manier. Ja, dus dat gaat weer over preventie eigenlijk. Als je erachter komt hoe iets fout kan gaan.
Dat zit meer in die preventieve hoek uiteindelijk. Ja. En je moet kijken naar het systeem erachter. Wat voor een cyclus zit er nou in zo'n organisatie? En ik vind het dus veel interessanter om, dat noemen we dan ook misschien wel meer red teaming tegenwoordig. Waarbij je inderdaad met niet heel afgebakende scope, want dat krijg je ook vaak bij zo'n pentest, dan mag je bijvoorbeeld niet de hoster ook nog hacken waar al die spullen draaien. Terwijl dat vaak een zwakke plek is waar je wel door naar binnen kan komen. Ja. Maar met zo'n red team, dan eigen je maar wel meer ruimte toe met zo'n aanval. En de grootste waarde vond ik altijd is van hoe snel heeft die andere organisatie door dat er een hack plaatsvindt. En dan kom je op dat detectieaspect. En dan laat je dus die hackers eerst heel zachtjes zeg maar aan die digitale muur rammelen. En op een gegeven moment moeten ze steeds meer herrie maken. En ergens
gaat er een baksteen door het raam.
En dat er dan toch mensen zeggen, dat is raar. En dat ze naar een security officer lopen.
Ja.
En dan ga je dat timen. En daar kun je op sturen dat het jaar daarna, dat ze binnen een week door moeten hebben, dat er een aanval plaatsvindt in plaats van na 2 maanden.
Ja. Maar even dan terug te gaan naar de ontwikkeling. Kan je eigenlijk ook wel zeggen dat het natuurlijk vroeger allemaal on-premise was. Alles was een server in de kelder vaak. Met een systeembeheerder, met een deurtje.
Ja.
Ze noemen dat volgens mij ook de coconut idee. Dat je gewoon een binnenkomen is heel moeilijk. Maar als je eenmaal binnen bent, dan is het
dan
zacht van binnen.
Ja.
Dat was natuurlijk hoe vroeger bedrijven werden georganiseerd. Maar tegenwoordig, het is een beetje die ontwikkeling van, op een gegeven moment ging iemand een keer thuis werken, moest een VPN'tje. Maar nu werkt iedereen thuis. Dus dat werkt natuurlijk niet meer. En allerlei verschillende endpoints, dus allerlei verschillende devices waar nu mee geconnect wordt. Dat eigenlijk de grote verandering is geweest van gewoon hardware naar nu, dat eigenlijk alles naar software is gegaan.
Ja, en dat het in de cloud zit en dat je geen touwtjes meer in je eigen bedrijf hebt. Ik had het net over kijken op die touwtjes wat er gebeurt. Die heb je niet meer, want dat zit nu in de cloud. En daar heb je nog weer virtuele touwtjes eventueel waar je naar kan kijken. Ja, dat is zeker een grote verandering. En ik vind het wel interessant, want heel veel, bijvoorbeeld de traditionele organisaties, zoals advocatenkantoren, die hebben altijd heel lang gezegd, nee, het is allemaal zo gevoelig, dat kan echt niet in de cloud. Wij doen dat zelf wel.
Ja.
En dan hebben ze een of andere systeembeheerder van 68 die dat in de gaten moet houden. En voor hun was dat voelde veel veiliger, wat jij zegt, die kokosnoot dan. Of van, het staat hier, ik kan de computer zien, of ik loop altijd langs die serverruimte.
Ja.
Maar totaal niet het idee hebben van dat het eigenlijk heel erg laagdrempelig was naar binnen te gaan. En ga je in de cloud, dan heb je al heel veel waarde uiteindelijk van wat die cloud provider jou ook aan security biedt. Want, en die zetten er echt zoveel mensen op. Die snappen ook wel dat in die grote concurrentiestrijd dat security is een aspect wat meespeelt. En als elke keer blijkt dat je bij de ene cloud provider makkelijker binnenkomt bij de ander, dan, ja, dan
is gewoon echt,
lopen ze achter. Ja.
Ja, dat is natuurlijk funest voor je branding, je positionering. Ja.
Dus het gevoel van veiligheid wat je hebt als je weet van ik zit op deze kokosnoot, ik kan zien wie er naar binnen gaan. Dat is eigenlijk een beetje een vals gevoel van veiligheid, want het is niet per se onveiliger om het in een cloud te doen.
Zeker niet. Ik denk dat voor veel organisaties het veel veiliger is als het wel in de cloud brengen. En dan ook met serieuze partijen eromheen die dat voor hun beheren, in plaats van dat je het zelf probeert met eigen systeembeheerders.
Ja.
Met banken liepen we vroeger bijvoorbeeld heel veel rond. Dat doen we nu helemaal niks meer aan. Die zijn groot genoeg bijvoorbeeld om het wel zelf in huis te doen. Alhoewel ze ook wel van externe partijen gebruik maken natuurlijk. Maar je hebt ook echt aanvallen nodig om te kunnen groeien en veiliger te worden. En te weten van hoe werkt een aanval vandaag.
Ja.
Dat verandert per week hoe al die trucjes werken. En als je groot genoeg bent en je bent interessant genoeg om continu aangevallen te worden, dan denk ik, nou, dan kan je heel veel zelf. Maar als je dat niet bent, als je gewoon geen interessante partij bent, dan heb je altijd externe hulp nodig van een security specialist.
Ja. Ja,
en ik kan me ook wel voorstellen dat de markt steeds meer aan het groeien is. Omdat het natuurlijk steeds meer waarde digitaal wordt. Waardoor het ook interessanter wordt om te hacken. Waardoor je dus automatisch ook de industrie steeds groter wordt.
Ja, het wordt vanzelf groter. Maar er komt ook de afhankelijkheid van de digitale wereld wordt groter.
Ja, je kan eigenlijk niet meer zonder bijna.
Nee, en organisaties die vallen gewoon om. Hè, door we hebben niet veel gehad over ransomware. Maar je kan bijna geen trend meer noemen. Want voor mij is de laatste 10 jaar al bezig zo'n beetje. Waarbij organisaties eigenlijk soms vrij eenvoudig gewoon met de rug tegen de muur gezet wordt door ze te gijzelen op een digitale manier en dan af te persen.
Ja, recent KNVB natuurlijk.
Ja, KNVB.
De universiteit in Nederland die ook.
Ja, maar je hoort, ik denk dat je echt het topje van de ijsberg hoort uiteindelijk. Want dat zijn het zijn publieke organisaties zoals universiteiten en gemeentes. Die hebben een beleid van wij moeten open zijn. Of het zijn de organisaties die, waardoor je het gelijk op straat merkt. Ik weet nog toen als bedrijf Bakker had last van ransomware.
Ja?
Maar die leverde de kaas aan alle Albert Heijn's. Dus het was niet door staken dat er lege schappen waren, maar was door een ransomware aanval. Ja, en dan moet wel iemand met de billen bloot van mij zijn gepakt. Maar ik denk dat je gewoon een keer 50 kon doen, een keer het aantal van wat er aan ransomware aanvallen plaatsvindt.
Het hangt wel een beetje van schaamte een beetje omheen. Hè?
Ja.
Nou ja, zeker. Ik zat bij LastPass, die wachtwoordenbeheerder. En toen stond ergens van dat ze misschien gehackt waren en dat al je wachtwoorden dacht. Maar lekker dan. Dan denk je dat je het veilig gedaan hebt. En ook bij iemand die dus precies weet hoe dat werkt, zou je zeggen. En dan waren ze gehackt.
Ja, nou, en ik zit nog steeds bij LastPass.
Ja.
Ik maak me er toch minder druk om.
Ja.
En dat is denk ik het voordeel als je snapt wat erachter gebeurt. Want wat LastPass doet, ze hebben jouw wachtwoorden niet. Die zijn allemaal netjes versleuteld met die hele lange wachtwoord, wat jij als goed is zelf hebt. Nou, wat ze misschien een keer gepikt hebben, is die blob. Dat is dat grote datapakket waar al jouw versleutelde wachtwoorden in zitten. Als ze jouw lange wachtwoord niet hebben, ja, dan kunnen ze er ook niks mee.
Dat is dus een RSA-encryptie, is dat?
Dat is in ieder geval, dat zal er RSA in zitten, maar het is in ieder geval asymmetrische encryptie.
Dat duurt het een miljard jaar of zo voordat we dat met uit.
Ja, zolang we geen kwantumcomputers hebben, gaat het goed.
Ja. Ja. Maar de kwantumcomputers zijn ook nog niet zo ver. Want
dat we weten.
400 cubes of zo hebben ze nu toch? Bij IBM. Oh, je moet naar 1 miljoen cubes om dat te kunnen kraken of zo.
Maar wat is een kwantumcomputer precies?
Ja, is een computer die op een andere manier kan rekenen dan jouw MacBook, wat nu staat. En sommige berekeningen kan die echt super veel sneller dan andere berekeningen. En een van de dingen wat dus in de cryptografie toegepast wordt, is het werken met 2 hele grote priemgetallen en die vermenigvuldig je. En dan krijg je 1 heel groot getal. Dat is makkelijk, dat vermenigvuldigen. Maar dan weer vinden van dat grote getal wat die 2 losse waren, dat is heel moeilijk. Maar een kwantumcomputer kan dat wel heel snel. En als je dat kan, dan heb je ergens aangekraakt. En dan kan je dus snel naar binnen fietsen ergens.
Jij gaat er helemaal van stralen.
Ja, ik ben eigenlijk cryptograaf. Dus
ook een heel mooi ding van kwantumcomputers, toch dat je de natuur kan simuleren. Dat is toch een beetje de grote promise, toch?
Nou ja, omdat het wat fuzzier is dan.
Weet je, dat
dan
atomen ook op hele manieren, rare manieren reageren. Dat kwantumcomputer gaat simuleren.
Ja, je kan dus uiteindelijk is het dus ook, heeft het toepassingen ook in door DNA-onderzoekers. Voor hun is het ook echt ideaal om heel snel te experimenteren. Wat voor eiwitjes kunnen we allemaal maken? Wat zijn goede eiwitten, wat niet? En het heeft dus heel veel waarde. Maar wat je net zei van, ze hebben nog niet van die grote kwantumcomputers. Ja, daar ben ik dus angstig voor. Omdat China bijvoorbeeld, dat is het publiek, heeft een budget van 200 miljard om in kwantumtechnologie te stoppen. Wij doen er 50 miljoen per jaar in Nederland in. Dus dat is alleen maar Nederland. Maar ik heb elke keer gemerkt dat in die cryptografische hoek, dat de inlichtingendiensten verder zijn dan de academische hoek.
Ja.
En wat wij dus nu zien, waar Google en IBM mee bezig zijn aan de buitenkant, dat hoeft niet te betekenen dat er niet ergens een kelder in China is of bij de NSA in Amerika, waar zij al lang zo'n ding hebben staan en dat ze in staat zijn.
Nou, wat ik dus daarover gelezen heb, is dat er geen fysieke, geen limitaties zijn met quantumcomputer. Dat het nu, dus eigenlijk ook gewoon wetenschappelijk dus ook geen limitaties zijn. Dus zijn eigenlijk de wil van de mens bepaalt eigenlijk waar het gaat eindigen. Dus dan weet je natuurlijk dat dit gewoon gaat lukken. De vraag is natuurlijk alleen...
Nou, ik weet niet, de mensen die daar werken, daarvan zeggen er ook wel toch wel een aantal van... misschien gaat het eigenlijk nooit lukken, hoor. Om een serieuze te maken waar een hoop qubits in stabiel kan houden. En alles. Mm-hmm. Dus,
ja. Nou, het is ja, een heel interessant onderwerp.
De kans is te groot dat het gaat gebeuren. En daarom vind ik dat we daar veel sneller mee aan de slag moeten om ons te weren en quantumproof algoritmes moeten gaan gebruiken.
Wat het even over de luisteraar is, dat namelijk als dit namelijk RSA-encryptie is een beetje de meest algemene encryptie die overal wordt gebruikt.
Ja.
En die is eigenlijk niet te hacken met een gewone computer, met gewone bytes. Ja. Maar met quantumcomputer zou dat dus wel kunnen. En dat betekent dat eigenlijk de manier hoe wij nu alles encrypten, die gewoon lek is.
Dan is het slotje van jouw browser is waardeloos.
Ja, dus eigenlijk degene die als eerste dit zou kunnen met een quantumcomputer, die heeft letterlijk de sleutel van alles.
Ja,
daar zit de angst in.
Ja, het wordt wel eens vergeleken met nucleaire krachten. Dus als je dit kan, dan kan je gewoon de rest van de wereld overnemen.
Dit is veel meer waard.
En dit zou zelfs wel eens kunnen betekenen dat je zelfs de kernraketten kan aansturen, want die worden ook allicht weer beschermd met asymmetrische algoritmes.
Ja, ja.
Nou, lekker.
Ja.
Even terug naar de cybersecurity. Even iets meer richting bedrijven. Ja, wat zijn een beetje in jouw ogen de duurzame competitieve voordelen van security bedrijven? Want het ontwikkelt zich zo snel, die markt.
Ja, nou ja, ik denk dus dat dat je moderne technologie, dus wel AI en zo gaat gebruiken, dat het belangrijk is, maar ook nog steeds de specialisten er echt bij moet hebben. En dus dat het niet iets is, en wat we hopen natuurlijk wel altijd, dat je de mensen weg kan halen en computers het werk kan laten doen. Dat zal allicht een keer gaan komen, dat het goed gaat. Maar die aanvaller heeft diezelfde technologie ook. Hè? En dan hoop ik toch altijd dat we als mensen nog steeds wat slimmer zijn en daar beter op kunnen reageren. En dus de organisaties die mensen inzetten, dat is uiteindelijk zeg maar waar voor mij in de toekomst de waarde bij blijft bestaan. En wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat Microsoft heeft gemerkt dat... die zijn in het breedte aan het kijken van hoe kunnen wij nog meer geld verdienen. Die kopen allerlei partijen die ook MDR, dus een monitoring detection en response oplossingen. Dus dat zijn de moderne antivirus die op jouw endpoints draaien, op je laptops, je telefoons. Die kopen ze op, integreren ze helemaal. En dat wordt gewoon in je licentie bij Microsoft, als je daar 500 seats hebt, is er één extra vinkje, kost $2 per stoel extra. En heb je dat ook. En daarmee denken mensen dan, dan heb ik dat stukje ook afgehandeld. Hoef ik dat niet meer bij een externe leverancier te doen. Vindt dat heel prettig.
Ja.
Maar ik denk toch, als er niet iemand achter zit die aan het kijken is, wat zijn hier de false positives, en dat systeem continu tuned om te zorgen dat het optimaal reageert, ja, dan heb je schijnveiligheid gekocht. Dan is dat vinkje niks waard.
Moet diegene dan in dienst zijn bij dat bedrijf zelf?
Nee hoor, dat kan je ook uitbesteden, denk ik. En ik denk dus niet dat je het zelf kan, hè, omdat te weinig organisaties voldoende worden aangevallen, waardoor het interessant genoeg is om voor... Weet je, je moet eigenlijk weer hackers inhuren. Om die slimme hackers bij jou in dienst te hebben, die willen ook alleen maar werken op die plekken waar hard gevochten wordt. Dat vinden zij juist leuk. En dat vindt natuurlijk plaats bij of een MSP, is een managed security provider, of bij, nou wat ik zeg, banken, of bij inlichtingendiensten, bij hele grote organisaties die continu onder vuur staan. Daar is het ook interessant genoeg om te...
En daar zitten alle A-players eigenlijk.
Ja. En het is, in de hele breedte is natuurlijk, heb je als werknemer in die IT-omgeving, heb je keuze zat waar je gaat werken. Ja, je gaat altijd kiezen. En zeker die hackers, die doen het vaak niet eens zozeer omdat ze het meeste geld willen verdienen, maar omdat ze gewoon die strijd zo gaaf vinden. Maar hoe vet is het als je tegen een Russische of Chinese inlichtingendienst kan vechten?
Ja, ik kan me voorstellen dat het een hele leuke baan is.
Heb je daar ervaring zelf mee?
Ja, best wel, ja.
Kun je een voorbeeld noemen? Of is dat allemaal classified?
Nee, er zijn er wel een paar in de krant gekomen. Buiten mijn schuld om. Maar bijvoorbeeld Belgicom, dat was de nationale provider in België. Ons KPN had je in België, Belgicom. Die hadden ons gevraagd, kan je eens komen kijken, want er gebeuren hier rare dingen. Dus het was detectie. Maar dat was detectie omdat er iets stuk was gegaan in het netwerk. Maar ze vermoeden toch dat het niet zomaar per ongeluk stuk was. En dan gingen we onderzoek doen en dat houdt dus in. Dan ga je een week lang meekijken op die kabels of je gaat in de computers kijken. En uiteindelijk vastgesteld dat daar de Engelse en de Amerikaanse geheime dienst binnen zaten. Wat heel raar is, hè? Dus dat ze België aanvallen.
Ja.
Dus dat werd, was ook in de tijd rondom Snowden. Dus dat was gelijk een groot schandaal. Zie je wel, die enge Amerikanen doen het allemaal.
De klokkenluider.
Ja, ja, precies. Ja. Maar nu bleek dus uiteindelijk dat, althans niet iedereen gelooft dat nog, maar ik wel, dat de Amerikanen en Engelsen daar gebruik van maakten van de Belgische omgeving. Omdat Belgen best wel veel telefoonverkeer in Afrika afhandelen. Uit de koloniale historie. En dat ze dus perfect konden zien wie met wie in Jemen zaten te bellen door in te breken in België.
Mm-hmm.
Ja. En, nou ja, en dat is dus dat is wel een heel groot.
Hadden ze dat niet gewoon even aan België kunnen vragen dan?
Nee, want daar hebben we allemaal wetgeving voor dat dat niet kan.
Oké.
Ik merk eigenlijk naar het onderzoek naar alle cybersecurity bedrijven, kom ik eigenlijk alleen maar in Amerika uit. In Europa is echt amper wat te vinden. En misschien een beetje Israël is ook televisie te veel. Dus het is voornamelijk Amerika, Californië en Tel Aviv. Is het echt problematisch dat er in.
Ik vind uiteindelijk wel voor onze soevereiniteit. Zou ik toch heel graag zien dat we wat meer zelf kunnen doen in Europa. En ik had gehoopt dat na de COVID-periode. Daar hebben we gemerkt dat we zelfs niet meer paracetamol zelf produceren in Europa. Dat je aan India erom moet vragen. En voor de ventilators, de beademingsapparatuur die de Philips dan wel maakt, maar in Amerika moesten we bij Trump smeken. Wil je ons er ook 60 sturen? Dat we dan uiteindelijk daardoor wel de ogen geopend hadden van, joh, we hebben in Europa eigenlijk af en alles uitgevonden, maar we produceren hier niks meer. En rondom de IT zijn we natuurlijk helemaal ver achter in Europa. En die zit altijd in Amerika. En ik zeg altijd van, we gaan niet onze eigen Microsoft of Apple ooit nog een keer in Europa krijgen. Maar je zou wel, en dat is de strategie van Israël nadrukkelijk, kunnen zeggen van, nou, laten we dan wel al die apparatuur gebruiken, maar laten we onszelf wel beschermen met eigen Europese security technologie. En ja, dat zou de EU een keer goed in gang moeten zetten. En er zijn wel allerlei stimuleringsfondsen om Europese bedrijven te helpen. Maar toch, en daar heb ik nooit goed geanalyseerd en ik weet het antwoord ook niet, lukt het toch niet om in Europa serieus cybersecurity bedrijven te zien. Ja, je hebt ESET en je hebt F-Secure. Dat zijn wat grotere, komen een beetje uit die antivirushoek.
Maar Fox IT was wel echt, of is nog steeds een indrukwekkend bedrijf. Ze hebben voor NASA hebben jullie gewerkt, voor de Nederlandse overheid, voor grote consultancybureaus.
Ja, maar je ziet dat wij heel erg toch een soort boutique firm waren. En niet een hele grote techspeler. Dus dat heb ik ook gemerkt. We hebben wel geprobeerd zelf eigen technologie te maken. Maar ik heb ook wel geleerd van, ja, en dat doen de Amerikanen wel, dat als je voor elke 10 developers die je hebt, moet je 90% marketing en sales eromheen zetten om dat spul breed in de markt te krijgen. En Amerikanen die snappen dat spelletje veel beter. Die gooien er zo verschrikkelijk veel geld tegenaan. Dat developen, ja, eigenlijk loopt daar de marketing met de PowerPoints, die verkoopt al spullen die de developers nog moeten maken.
Ja, die verkoopt de roadmap voor over 3 jaar.
Ja, en dat doen wij. Dus ja, ik kan dat niet. Ik ga niet onzin zitten verkopen. Ik wil het gewoon gezien hebben. Het moet werken. Eerst wat proof of concept bij klanten gedraaid hebben. En dat was in de markt zetten.
Mm-hmm.
Ja, Amerikanen pakken dat anders aan. Ja.
Ja. Want uiteindelijk, je zegt dat je met Fox de meer boutique was. Is het dan uiteindelijk, maakt jullie dus heel veel gebruik van Amerikaanse softwarebedrijven die jullie dan softwarematig implementeren, denk ik. En dan misschien als dan consultant daaromheen het beheer of zo. Of
bij Fox was het altijd nog wel heel erg. Maar goed, ik ben er nu al een tijdje weg. Hè, in 2017 weggegaan. Daar was heel erg eigen technologie. Dat probeerde het wel zelf te doen. Maar dat verkochten niet de technologie, maar we gebruikten het.
Ja.
En bij Hunt & Hackett hebben we gezegd van, nou, de markt is nu veel verder. Er is heel veel mooie technologie. Er zijn ook allerlei API's beschikbaar, zodat je het aan elkaar kan knopen. En je kan dat in een XOR hangen. Ja, ik weet niet hoeveel. Maar dat is een soort supermeldkamer waar je al die dingetjes weer kan managen, al die technologie. En ja, dat kan je prima aan elkaar plakken. En dan heb je nog maar een heel klein groepje eigen technologie nodig om dat goed aan elkaar te hangen. En ik vind het vooral waardevol om die eigen technologie in die detection engines bijvoorbeeld te stoppen. Dus je gebruikt dit allemaal als collectors om data te verzamelen en om processjes te kunnen stoppen op een laptop of in een quarantaine te kunnen zetten. Maar de echte analyse, dat is wel iets wat je zelf gewoon prima in huis kan bouwen. En dat is ook niet de technologie die je verkoopt aan klanten, maar we verkopen een service.
Ja, inderdaad. Ja, je maakt gebruik van Amerikaanse technologie, software, en dan bied je zelf de service aan om daar wat mee te doen.
Precies.
Ja, ja. Wat is het, omdat het natuurlijk vaak allemaal API-based nu is. Is natuurlijk,
wat is API-based?
Ja, dus je heel makkelijk een softwarepakket kan afnemen, vaak op licentiebasis, die plug je in. En maar daar is natuurlijk een soort van de switching cost is natuurlijk heel laag, want je kan heel makkelijk, als een partij zich niet meer verder ontwikkelt, dan ga je naar,
hang je er wat anders onder.
Ga je naar een andere partij en neem je daar licentie af. Dus een soort van,
alleen richting de klant is dat wel lastig, want wat wij dan, we hebben klanten en die hebben dan 5000 seats, dus dan kopen wij licenties in. Maar die licentiemodellen zijn altijd anders van die leveranciers. Dus dit voorbeeld wat je nu noemt, we hebben wel eens gedacht, dan halen we dit eruit, zetten we een ander voor terug. Maar die werkt opeens op basis van hoeveelheid data in plaats van het aantal mensen wat er ergens bij een klant werkt.
Ja.
Ja, en dat is nu ook wat ik gemerkt heb. Ik vind het fijn dat wij nu juist allemaal technologie gebruiken waarbij je flat fee, dus onbeperkt hoeveel data in kan zetten. Terwijl heel veel andere partijen, zoals Splunk, heb ik ook eens tegengekomen. Ja. Ja, je betaalt je helemaal schil aan alle data die je erheen wil gooien. En dat is, vind ik, heel slecht, want het is een negatieve incentive op. Je gaat dus keuzes maken. Nou, dit hoef ik dan maar niet te zien, want dit kost weer zoveel geld.
Ja, dat is een beetje, terwijl misschien juist net daar het probleem kan zijn.
Ja, precies. En ik vind het ook onzin, want de data kost helemaal geen geld meer.
Nee, dus op pay what you use is natuurlijk het model dat je makkelijker instapt, want je gebruikt op het begin misschien nog niet zoveel. Je gaat de rekening betalen als je hard groeit. Dat is een beetje wat Amazon natuurlijk ook doet. En Azure natuurlijk. Zijn er wat bedrijven waar je wat over zou kunnen vertellen die bepaalde dingen doen? Dus bijvoorbeeld, je noemde Splunk, is natuurlijk meer data. Ja. Ik denk een hele bekende is natuurlijk Palo Alto Networks. Denk ik. Dat is een hele...
Ja, maar die ken ik dan eigenlijk weer vooral van de firewall wereld. En die zijn dan nu gemigreerd naar dat ze mooie cloud plugins hebben. Dus dat je daar meekijkt wat er allemaal gebeurt in jouw software die je daar draait. En dan hebben ze allerlei hoeks, zodat je de data, de transacties eventueel die in je eigen software plaatsvindt, dat je dat aan hun kan geven en dat dat geanalyseerd wordt. En daar moet je dan use cases in programmeren. Dus dan moet je eigenlijk van tevoren al bedenken, dit zou verkeerd kunnen zijn. Ja. En dan moet je van tevoren over nadenken en dan gooi je erin. En ja, dat vind ik een pad, dat geloof ik ook niet zo heel erg in.
Want Palo Alto wordt een beetje gezien als een legacy bedrijf. Want je ziet een beetje, hoe ik het dan zou zien, zou je het in drie blokken kunnen opdelen. Je hebt een beetje de legacy bedrijven. Die zijn dus al, bestaan denk ik al 20 jaar, 50 jaar. Dus de Palo Alto en bijvoorbeeld ook de Cisco en de Microsoft, die doen het al heel lang. En dan krijg je in één keer naar de cloud toe. En dan krijg je echt allemaal in één keer heel veel nieuwe partijen. Ik denk, nou, die lijst is echt oneindig lang. En dan krijg je Zscaler en Fortinet was ook een van de legacy bedrijven, volgens mij. En dan nu CrowdStrike.
Wat je ziet is dat er eigenlijk een soort transitie gaan ze door. Net als Shell, die van olie naar sustainable energie.
Mooi voorbeeld,
Zij zeggen ook van, ze komen er veel, Fortinet ook, om uit die firewall wereld. Snap je, dat zijn gewoon doosjes. Daar kan ik niet met veel toegevoegde waarde wat aan doen. Dus die zijn zich helemaal om gaan vormen. Ook vaak doordat ze andere partijen gekocht hebben. Naar bedrijven die de modernere vorm van security aanbieden. Maar eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde naampje hebben. En daarnaast, want je noemde ook Microsoft in dat rijtje. En Cisco, dat zijn eigenlijk geen security partijen. Cisco is een netwerkbedrijf. Die maakt de routers en de switches. En die knopen alles aan elkaar. En Microsoft is natuurlijk het OS. Waar heel veel op draait. Maar die hebben wel gemerkt, er gaat best wel veel geld die security wereld in. Dus laten wij daar dan ook maar producten tegenaan gaan plakken. En ik merk, en dat vind ik natuurlijk lastig, omdat ik aan de andere kant sta, dat klanten dat juist heel fijn vinden. Want ze hebben altijd al een deal met Cisco. En ze hebben een deal met Microsoft. Ja.
De inkoop is er blij mee.
Inkoop is zo machtig, merk ik. Soms machtiger dan een security officer. Hè. Ik vind het heel fijn als een security officer dus niet ergens onder IT hangt, maar rechtstreeks onder een CFO. Dat zijn de moderne bedrijven die het goed doen met security.
Dus je invloed hebt op het budget wat je krijgt.
Ja, en ook wel die CFO die maakt de hele dag risicoafwegingen. En als nu je IT plat gaat, dat kan dat gewoon voorbestaan van je bedrijf.
Ja, dat is wel een makkelijke case te maken om budget los te
krijgen. En die snapt dus veel beter van, tuurlijk moeten we. En dat uiteindelijk is het vaak peanuts nog steeds wat er heen moet. En als je het ergens onder IT wegstopt, dan wordt het toch weer gestopt in iets leukere gadget voor de gebruikers of zo.
Ja, ik snap.
In plaats van dat het naar security gaat.
Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een kostenpost natuurlijk. Want als je natuurlijk je netwerk 2 dagen plat legt en je kan geen omzet genereren. Reken maar uit. CFO weet wel wat dat gaat kosten.
Zeker, ja.
Ja, die wil zijn eigenlijk gewoon een verzekering natuurlijk.
Ja, dat is het. En dat zie je dus ook wel. Dat is interessant in die markt. Ivo in Nederland, is security bedrijf AI, is zelfs een verzekeraar geworden. He, dus in plaats van dat je een abonnement hebt dat ze je beveiligen, betaal je verzekeringspremie. En zij zeggen, wij helpen je wel.
Ja, als het fout gaat, dan helpen we je bedrijf op de been te houden.
Maar zullen dat dan wel weer voor MKB-bedrijven? Ja. Dus daar concurreer ik bijvoorbeeld zelf totaal niet mee, want dat is een hele andere markt.
Ja. En de switch die dus gemaakt is, net zoals bij Shell, dat ze naar natuurlijke bronnen van energie moeten, minder naar fossiel, is van dat het heel erg op voorkomen gericht was en nu meer naar het detecteren.
Op zich wel. Ze hebben allemaal wel door van we moeten wat meer doen dan alleen maar die preventieve maatregelen.
Ja.
En dan zie je wel, maar het zijn nog steeds technologiebedrijven die heel goed zijn in een, wat ik maar plat zeg, een doosje maken en een stickertje eromheen en dat leveren. Terwijl ik vind het nog steeds echt mensenwerk wat erachter moet zitten. Je moet die technologie goed gebruiken. Het is allemaal prachtige technologie en wij maken misschien ook wel gebruik van. Maar als je het niet goed weet te tunen en ermee weet om te gaan, haal je er gewoon geen waarde uit.
Ja.
En wat dus veel gebeurt, is dat wij klanten krijgen die inderdaad zo'n E5-licentie bij Microsoft heeft genomen. Dan heb je die de full package en dan krijg je al die security tooling er ook nog bij. En die lopen er helemaal vast na een jaar. Of er vindt een incident plaats na een jaar. En dan zie je de discussie plaatsvinden van, ja, we hebben 2 miljoen extra uitgegeven voor security en nog worden we gehackt.
Ja, ze dachten van, nu hebben we een vinkje, we hebben betaald en nu is het veilig. Ja.
Maar het is echt complexer dan dat.
Maar mag ik even voor mijn beeld, als je dus een security officer inhuurt als bedrijf, en die gaat dat dus voor jou allemaal zitten bekijken, hoe gaat dat dan? Gaat er iemand dan elke dag kijken wat er allemaal op het netwerk gebeurt?
Nou ja, security officer kun je op allerlei manieren invullen, maar die zijn ook soms bezig gewoon met procedures en beleid.
Uh-huh.
Aan de ene kant. En als het een beetje groter bedrijf is, heeft zo'n security officer heeft zijn security team. En die zijn inderdaad, het wordt dan het Blue Team genoemd. Die doen niks anders dan die veiligheidsstatus monitoren van het netwerk.
Hm.
En dan komen de kleine incidentjes binnen en de grote incidenten.
Ja.
En die werken ook samen weer met het Red Team. En dan soms hebben ze ook gewoon een eigen Red Team wat dan gaat zitten hacken. Of je dat, ASML hadden net over. Die heeft gemerkt dat zij ontzettend afhankelijk zijn van hun suppliers. En dat ze daar weinig zicht hadden op hoe gaat hun security eigenlijk. Hè?
Ja.
En als je zelf gehackt wordt, dan is dat één ding. Maar bij suppliers, daar liggen ook misschien wel jouw geheimen. Of sterker nog, de hele nieuwe moderne innovaties komt eigenlijk niet meer uit de grote corporate, maar die komt uit die kleine partijtjes die eromheen zitten. Dus die zijn heel hard bezig om die kleintjes eromheen te gaan beschermen.
Ja.
Dus die zeggen, wij hebben een red team, dat gebruiken we onszelf, bij onszelf. Maar als jij bij ons supplier wil worden, gaan we jou eerst eens helemaal stuk hacken.
Ja.
En kijken hoe dat ervoor staat.
Ze moeten eigenlijk gewoon ketenbeveiliging gaan doen.
Nou ja, dat is het.
En de CEO heeft ook verteld dat de kosten voor cybersecurity de komende jaren echt heel hard gaan zijn. Harder dan de omzet.
Ja.
Dat een hele grote kostenpost aan het worden is. Niet heel gek, want volgens mij is ASML op dit moment
Een van de wereld.
Ja, de meest belangrijke bedrijven in de wereld.
Ja, wat er misschien al omheen speelt, niet specifiek om hun, is dat ik heb ook wel heel vaak gemerkt van die schaamte rondom dat ze gehackt zijn. Hè? Dus die grote jongens, ook op de beurzen, op beursgenoteerde organisaties, dat heeft enorme invloed op aandeelhouderswaarde. En zeker als je een IP-gestuurd bedrijf bent, hè, intellectueel eigendom hebt. Ja, jouw waarde is eigenlijk het feit dat je die IP hebt. En niet dat een ander dat ook heeft en dat kan zitten maken. Dus als daar incidenten zijn. En ik heb in het verleden ook echt gemerkt dat ze het wilden downplayen. Dat je moet stoppen met onderzoeken. Want elke grote organisatie is al lang gehackt geweest. In het verleden soms door mensen die niet eens wisten op wat voor goud ze zaten. Maar Chinezen hebben nog een houding van proberen alles mee te trekken. Dan gaan we eens kijken of we een koper voor vinden. Maar als je niet, het is best moeilijk om te ontleden. Wat heb je eigenlijk in huis? Dus we hebben ook heel vaak hacks gezien die al 2 jaar ervoor waren plaatsgevonden. En dan kan je op gaan verder graven. Ja, wat hebben ze eigenlijk precies meegenomen? Maar dan werd het gestopt. Nee, doe dat maar niet, is niet nodig. En daar hebben we nu geen last van. En, liefst weer de deur uit. Dus ja, als securitypartij ben je niet altijd een gewilde gast bij organisaties.
Denk je dat de cybersecurity een soort van winner takes all market wordt? Dus een beetje, dat zie je natuurlijk best wel veel. De cloud is natuurlijk, het is Google, Azure en AWS. Natuurlijk de telefoons is Android, iOS en zo. Nee, ik kan wel doorgaan. Denk je dat dat bij cybersecurity ook gaat worden? Of wordt het, die markt blijft altijd heel erg versnipperd?
Ja, ik denk wel dat het versnipperd blijft. Omdat dat je misschien nog innovatiever moet zijn dan heel veel andere partijen nu al bezig zijn. En dat zie je toch niet heel vaak in die grote organisaties. Het is vaak het opkopen van die kleintjes. En die zullen dus wel voorbij komen. En ik denk omdat het niet, cybersecurity is gewoon niet alleen technologie. Het is heel veel hackerwerk eromheen. Je hebt die jongetjes nodig, meisjes. Wat tussen 20 en de 30 die helemaal los kunnen gaan op zijn toetsenbord. En,
dus creativiteit.
Dat is het.
Want die criminelen zijn ook creatief.
Het is echt een kunst.
Ja.
En dat is, met AI kun je ook hele mooie kunst maken. Ja, dus ergens, ik vind dat zelf heel spannend en ik vind het fascinerend om de komende jaren te zien hoeveel AI nou daadwerkelijk die rol van die mens kan gaan overnemen. Maar wat ik al zei, de aanvaller heeft ook die AI-technologie achter zich.
Ja.
En dan hoop ik nog steeds dat de mens is die dat het verschil kan maken.
Ja, het is gewoon een eindeloze wedstrijd.
Dat is zeker. Het blijft een rat race.
Ja, altijd. Ja.
Het is een kat-en-muisspel. En het is, je kan kiezen of je de kat of de muis bent. Het is beide leuk. Maar de ene staat aan de goede kant en de andere.
Als jullie het zouden moeten beoordelen, is het een risicovolle sector? Een risicovolle industrie om in te beleggen? Vliegen veel bedrijven over de kop? Of?
Ik denk, dat valt eigenlijk wel mee. Ik zie wel de bedrijven die de verkeerde keuzes maken daarin, die rennen er niet. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar consultie gaat doen. Ja, dat is voor mij een hele domme zet.
Dus dat alleen maar adviseren over zo kun je.
Het is gewoon een uurtje factuurtje werk. Ja, dat schaalt heel slecht. En je moet die mix zoeken waarbij je en kennis en technologie hebt. En bijvoorbeeld ook dat instant response, hebben we er nog niet over gehad. Hè? Dus als er een incident is, moet er een heel team Ja, vroeger was het echt een busje met allerlei hardware. Reed je dan naar een klant om daar onderzoek te gaan doen. Tegenwoordig kunnen we dat gewoon allemaal online deployen. En dan doen we onderzoek gewoon op afstand.
Omdat het vroeger nog in de kokosnoot zat.
Ja.
En nu
zit alles toch verbonden. En er is mooie technologie voor. Dus je kan met één klik op de knop, kan je nu pushen dat in elke MacBook en elke Windows laptop software draait. Waar wij een soort forensisch onderzoek kunnen doen. Van wat is nou precies gebeurd. Ja, ik denk dat is heel erg key. Als je daar goed in blijft, dat is in ieder geval een mechanisme voor bedrijven om nieuwe klanten te vinden. Ja. En om alert te blijven op hoe werken de nieuwe hackers. En je ziet ook veel partijen die maken die keuze, want het is heel lastig, want je moet een groepje van 10 hele goede hackers op de bank hebben zitten, wachten op incident. Dat is niet de meest ideale handel, maar je kan wel weer €500 per uur vragen dan als ze op pad kunnen. Dus dat middelt een beetje aan.
Ja. Is dat eigenlijk niet vanuit een business perspectief meer het partnermodel, dat je dus een beetje wat Microsoft natuurlijk ook doet, waarom ze zo groot zijn, is het ze maken zelf de software, maar er is een netwerk over de hele wereld die consultants, partners, die dat software implementeren en onderhouden.
Maar als je dat in die sfeer blijft doen, zoals je nu zeg maar een office omgeving uitrolt bij je klant en met je partner en denkt van ja, dus zo ga ik mijn security ook regelen, dan gaat het niet goed met je security. Ik merk dus dat Microsoft inderdaad met die partnermodellen bezig is en dus die partners gaan ook die vinkjes verkopen van security. Ja. Je moet wel van echt tophackers in huis hebben, vinden. Of een paar goede hackers op zijn minst in huis hebben om ook daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren dan. En dat is echt een hele andere dienstverlening dan het opzetten van een IT-omgeving. Wat je natuurlijk normaal.
En je denkt dat zo'n partner nooit een omgeving kan creëren waar hackers ook in dienst gaan, omdat het gewoon niet uitdagend genoeg is.
Het is er niet spannend meer dan.
Nee, er zijn te weinig hackers eigenlijk om dit te kunnen. Wat er vroeger ook met developers was, met tegenwoordig heb je wel genoeg developers die dat ook wel willen doen. Want je hebt ook,
misschien is dat een goed voorbeeld, ja.
Ja, dus je kan wel zeggen dat misschien over tijd dit misschien wel gaat gebeuren, omdat er steeds meer hackers zijn. Dus ook D en E players.
Als er maar dat gevoel ontstaat bij die IT-organisaties of de huidige partnerbedrijven, dat dit echt een kunst is en dat je daar dus ook kunstenaars voor in dienst moet gaan nemen.
Ja. Dan kom je eigenlijk op het punt, developers zijn er tegenwoordig heel veel, maar dat komt omdat daar gewoon heel veel opleidingen ook voor zijn. Het is in de hele wereld wel erkend dat dit heel hard nodig is. Er wordt heel veel in geïnvesteerd in opleidingen. Maar een hackersopleiding bestaat niet.
Wel, bestaan ook wel hoor.
Ja, die zijn.
Ja, jawel. En dat is of dan echt hackers. Je kan nu een master in cybersecurity krijgen en zo. Daar komen ook wel hackers technieken voorbij. Ik merk trouwens wel vaak dat mensen zijn die meer aan die minder technische kant, maar meer aan die procedurele kant gaan zitten. Of aan de organisatiekant. Maar ik merk, en dat vind ik heel fascinerend, dat je kan iemand al 10 jaar lang in dienst hebben. Die was toen op zijn 20e was hij een tophacker en dan werkt hij bij je. En dan komt er opeens een 18-jarig pikkie solliciteren. Ja. En die is gewoon die jongen van 30 eruit.
Ja, maar dat vind ik met developers ook hoor. Als je bent zo snel een soort van obsolete geworden. Ja. Als je halverwege 30 bent, dan ben je eigenlijk al gewoon.
Dan is het over.
Want zou jij zeggen ook dat je in jouw jeugd het meest hebt, of het snelst ook hebt geleerd? Want ik weet dat jij politiescanners op een gegeven moment wist te ontcijferen, dat ze daar ook versleutelde berichten naar elkaar stuurden. Ja. En dat je ging uitzoeken van wat zeggen ze nou eigenlijk precies. Dus je doet
ja, maar ik denk,
dan
ik denk
leer
dus,
je het meest.
Ik denk dus dat er een bepaalde fase in je leven is dat je ook 18 uur per dag met die computer bezig kan zijn. En je bent, je hebt ook geen legacy in je hoofd zitten. Je kan op een verse manier ernaar kijken.
Ja.
Ja, en dat maakt het zo'n interessant vakgebied. En misschien dat er ook wel developers zijn. Ja, ook de beste developers die hebben dat nooit geleerd. Die hebben autodidactisch dat volgens mij allemaal zelf.
Hobbymatig bijna. Ja. En leer je meer dan je op een
En dat is denk ik ook wel in de industrie, merkte ik ook wel op een gegeven moment. Zeker bij die consultancy clubs, die wouden op een gegeven moment ook allemaal. Oh, we willen zelf die IT'ers. Ja, die gingen al masteropleidingen vragen. Ja, de beste hackers die ik gezien heb, die zijn dyslectisch, autistisch. Die kunnen geen opleiding afmaken, maar zijn achter toetsenbord.
En ze worden steeds machtiger.
Ze worden steeds machtiger, ja. Het is, als je de computers beheerst, dan beheers je de wereld.
Bill Gates zei altijd, hè? Je moet heel aardig zijn tegen nerds, want 10 jaar later is het je werkgever.
Ja, zeker.
Welke tips zou je meegeven aan de mensen die in cybersecurity willen beleggen?
Ja, dat vind ik een goede vraag. Want ik merk dus dat bedrijven op een manier gewaardeerd worden zoals ik zelf niet doe. Dus,
wat bedoel je dan?
Nou, de bedrijven die het heel goed doen of die naar buiten toe supergoed overkomen. Die dus hoge beurswaarden ook daarmee weten te creëren. Ja, dat is soms misschien wel meer gebaseerd op de marketing eromheen, denk ik, dan wat ze daadwerkelijk leveren.
Nou, dus je ziet dat er een discrepantie zit tussen de daadwerkelijke waarde die ze geven, dus meer de eindwaarde.
Ja.
En de waarde die de markt geeft.
Dat komt omdat er een heel spel omheen zit, hè, waar we het net over hadden met de resellers en de grote technologiereuzen die dat allemaal op een hele soepele manier naar voren weten te brengen. Ja, dus ik zou altijd kijken dan. Ja, ik zou dan, maar dat zit je meer in de VC-wereld. Maar de mooie start-ups die prachtige uitvindingen hebben. Ik zou nu heel erg naar cybersecurity en AI gaan kijken. Dus veel kleinere spelers. Maar ja, dat is misschien niet helemaal...
Ja, dat is voor ons helaas allemaal niet toegankelijk. Ja. Of worden die wel echt onwijs veel opgekocht? Dus wat ik lees is dat al die partijen die in die lijst staan, die in de show notes zijn, die kopen echt wel 5 tot 10 bedrijven per jaar op. Dus alle kleintjes worden allemaal opgekocht.
Ja, dan worden idiote multiples betaald daar.
Dat is natuurlijk ook, is ook een hele mooie manier om personeel natuurlijk binnen te halen. Ja. Dat is bijna niet te doen.
Ja.
Want kan je wat bedrijven noemen die waar echt hele mooie technologie hebben?
Nee, nou ja, ik probeer op eentje te komen. Die heb ik dan 10 jaar geleden gespot. Ik denk, Darktrace was dat. Supergoed wat die jongens deden. Ze zijn voor mij net overgenomen.
Ja.
Had ik daar nou maar ingestapt.
Ik vind het zo leuk dat ze hebben vaak een beetje van die illustere namen. Zoals dus Darktrace, maar ook Hunt en Hackett.
Ja, het hackers terug laten komen is leuk. En het hunten, ja, het zoeken naar die hackers.
Want dat
wilden we heel graag naar voren laten komen. Dat het echt een art is.
Ja.
En dat het dus niet technologie is wat je koopt.
Mensenwerk. Ja. Nou, bedankt Ronald Prins. Ik wou dat ik hacker was, zou ik bijna zeggen.
Nou, ik denk als je heel jong bent en je wil op...
Dan gaat het vanzelf. Je moet het
ik denk dat dit een roeping is.
Je moet ook een beetje het sociale leven aan de kant willen schuiven.
Ja.
16, 17 bent en gewoon willen hacken.
Ja, maar dat sociale leven heb je wel terug. Want je hebt een gezin, een vrouw. Jullie gaan binnenkort op wereldreis met de zeilboot.
Zeker, ja.
Ja, nou, dat zit wel goed.
Met Starlink.
Met Starlink, dat is dat netwerk van Elon Musk, dat je toch nog een beetje kan internetten.
Ja, ik wil niet offline zijn, maar ik heb ook een mailtje gehad van Elon. Althans, zo zeg ik het altijd, maar dat is gewoon voor Starlink. Van dat ze gezien hebben dat ik heb een subscription, dat je een roaming subscription, en dan mag je op land. Maar ze detecteren, dus dat je midden op de Middellandse Zee ook van hun data gebruik gemaakt hebt.
Ja.
En dan willen ze weer extra geld voor vragen.
Okay.
Maar nou denk ik, ja, dan moet ik toch eens even kijken of we dat... Ja, die $20 boeit niet. Maar kan ik dat toch niet omzeilen?
Ja.
Of dat het kan.
Ik denk dat het je wel gaat lukken.
Ja. Om blijven doorgaan, dan gaat hij misschien echt wel een keer mailen.
Ja, dat zou ook kunnen. Ja, op Twitter is hij natuurlijk ook heel erg toegankelijk.
Ja, heel toegankelijk. Ja. Hè? Ja. Ja, dankjewel dat je hier langs wilde komen. Ik heb hier heel erg genoten.
Oké.
Okay. Ik ook. En rest mij nog één ding om jullie toe te wensen, jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.